Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag, over een unieke atlas die er gemaakt is, die precies aangeeft in welke gebieden in Nederland er veel kanker voorkomt. En ja, wat moet je daar eigenlijk mee als je dat zo ziet? En vandaag is de start van het, de informele start van het roemruchte World Economic Forum, de jaarlijkse vergadering. Wat kunnen we daarvan verwachten en moeten we daar eigenlijk bij zijn? In mijn panel vandaag, Tarim Ramjan, jurist, journalist bij het Parool. Goedemorgen.
Hi.
Fijn dat je er bent. En Emma Mouthaan, oprichter van Skerestudent.com. Goedemorgen.
Goedemorgen.
We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En het breekijzer heeft te maken met het bezoek van Rutte en Hoekstra aan Biden in het Witte Huis. Een bezoek dat de vorige keer in 2019, toen nog president Trump, niet heel erg soepel verliep.
And that'll be good. And if we do work it out, that'll be positive. And if we don't, it'll be positive also, because
no,
we're just thinking about those cars that pour in here. And we'll do something, right?
We have to work.
But it'll be positive.
Ja, volledig genegeerd. Deze keer draait het bezoek om niets minder dan de handelsbetrekkingen tussen Amerika en China. Want Amerika voert al een aantal jaar op verschillende niveaus gesprekken met Nederland om de export van geavanceerde chiptechnologie naar China verder aan banden te leggen. Nederland met ASML is wereldwijd een van de belangrijkste leveranciers van machines die worden gebruikt in de producties van chips. En door China de toegang te ontzeggen tot die geavanceerde chips en de technologie om die te maken, willen de Amerikanen voorkomen dat China, militair bijvoorbeeld, te machtig wordt en zo een bedreiging vormt voor de nationale en mondiale veiligheid. Maar hiervoor moet Nederland dus wel besluiten een van zijn grootste afzetmarkten op het gebied van die technologie, spreekwoordelijk vaarwel te zeggen, moeten we dat eigenlijk wel willen? Ons breekijzer vandaag. Nederland moet zich niet laten gebruiken voor Bidens handelsoorlog met China. Wat vind jij? Ben je het ermee eens? En moet Rutte zich niet voor het karretje van Joe Biden laten spannen om zo de handel tussen Nederland en China te beperken? Of moeten we wel luisteren naar Amerika en een front vormen tegen China dat er alleen maar op uit is om onze technologie te gebruiken om ja, uiteindelijk de dienst in de wereld uit te kunnen maken? Wat vind jij? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer als je wil reageren. 020-468-4x0. En als je niet wilt bellen, maar wel wilt stemmen, dan kan het ook via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Maar het leukste is even bellen. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Paul Verhagen. Hij is high-tech competitie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen.
Hi.
Fijn dat je er bent.
Dank je.
Ons breekijzer vandaag. Nederland moet zich niet laten gebruiken voor Bidens handelsoorlog met China. Wat vind jij?
Ja, jezelf laten gebruiken is nooit een goed idee.
Mm-hmm.
Dat gezegd hebbende, je wil ook niet Amerikanen tegenwerken hier. Ik denk dat je een Amerikanen een veel natuurlijkere bondgenoot hebt dan in China bijvoorbeeld. Mm-hmm. Als je hem omdraait, wil je jezelf laten gebruiken door China. Dat zou ook een slecht idee zijn.
Ja.
Dus graag als partner met Amerikanen niet gebruiken. Maar er moet gewoon onderhandelingen en een gelijkwaardige relatie in zijn.
Ja, toch hoor ik hier in het binnenland allerlei stoere teksten van bijvoorbeeld minister Schreinemacher. Die zegt van nou, we gaan het toch wel echt even zelf over nadenken. Hoor, een exportbeperkingen zomaar tekenen, dat gaan we niet doen. En we gaan er soeverein over nadenken.
Mm-hmm.
Maar ik zie jou een beetje glimlachen.
Ja, kijk, als Uncle Sam besluit iets gebeurt, dan gebeurt het gewoon.
Ja.
En dat kan met goede wil, het kan met slechte wil. Als de Amerikanen het echt willen, dan leggen ze gewoon een exportsanctie op de dollarmarkt van ASML. En dan is dat hele bedrijf sowieso dood.
Ja, dus het gaat sowieso gebeuren.
Ja, en je gaat nu met een onderhandeling in met een Biden. Dat is een redelijk persoon. Je had ook met een Trump in kunnen gaan. Dus wat dat betreft, je hebt nu een kans om dat gesprek aan te gaan. En wij hebben ook wel dingen die we van de Amerikanen willen. Bijvoorbeeld over die Inflation Reduction Act. We willen graag Europese EV, electric vehicles, naar de Amerikanen sturen.
Ja.
Dus het zou best kunnen dat we zeggen van oké, luister, wij zijn bereid om die exporthandel naar van ASML naar China te stoppen.
Mm-hmm.
Mits jullie inderdaad ook structurele subsidies leggen onder de Europese industrie.
Ja. Zijn onze belangen als het gaat om China gelijk? De Amerikaanse en de Nederlandse belangen?
Nee, kijk, China. Amerika is de enige wereldgrootmacht. China is de eerste echte rivaal sinds de Sovjet-Unie. En ik denk zelf een groter rivaal dan de Sovjet-Unie ooit was. Dus de Amerikanen voelen zich echt bedreigd. Wij als Europa zijn eigenlijk geopolitiek denken verleerd. Wij doen daar niet zo heel veel mee. We geven het vooral weg aan de Amerikanen. Dat betekent dat de Amerikanen inderdaad het initiatief hebben en zeggen, als dit gebeurt, dan moeten jullie meegaan. En kijk, het gevecht is tussen de Amerikanen en de Chinezen. Als wij met de Amerikanen meegaan, dan hebben we in ieder geval een strategische bondgenoot. Mm-hmm. Als we zowel de Chinezen als de Amerikanen gaan aanvechten, dan ben je nog verder van huis. Ja. Want dan zit je in een tweestraat. Ja. Dus denk erover na. Er zit meerwaarde in relatie met de Amerikanen, onder andere de NAVO, et cetera. Dus er zijn goede redenen om aan de Amerikaanse kant te staan.
Okay. Over dat, hoe je dan op moet stellen en ook wat je er wellicht uit te wisselen en uit te ruilen valt, wil ik zo meteen met je verder praten. Rondje mijn panel, Emma, ons breekijzer. Nederland moet zich niet laten gebruiken voor Bidens handelsoorlog met China. Wat vind jij?
Nou, laten gebruiken vind ik ook een groot woord. Maar ik denk dat het sowieso, altijd in geopolitiek komt het aan op compromissen sluiten. En de een een beetje geven en dan krijg jij een beetje wat jij wil. En zo een beetje uitwisseling van dingen wat landen willen. Mm-hmm. Dus in die zin ben ik het eigenlijk wel eens met wat we net hoorden. Ja. De Amerikaanse, dat zijn gewoon wel natuurlijkere bondgenoten dan de Chinezen. Ja. En ik denk dat we daar meer aan hebben. Zeg maar dat die meer betrouwbaar zijn om hun afspraak ook daadwerkelijk na te komen en dergelijke dan de Chinezen.
Ja, maar als je Mark Rutte bent, mag je best een beetje hard to get spelen.
Zeker, zeker.
En het onderste uit de kam proberen te halen.
Ja, absoluut.
Ja, want op het gebied van economie hebben wij ook wel wat, inderdaad wat robbertjes te vechten met Amerika. Als het inderdaad gaat om die IRA. Maar daar komen we zo meteen toch wel even op. Tarim, Nederland moet zich niet laten gebruiken voor Bidens handelsoorlog met China.
Nou, dat is wat de minister voor Buitenlandse Handel inderdaad zegt. Ik vind het een beetje spierballentaal. Mm-hmm. Ze luistert daarmee ook naar de CEO van ASML, Peter Wenning. Ja. Die is voorstander van een beleid waarbij je zegt nee door, en daarmee beschermt hij ook zijn eigen afzetmarkt. Nee, juist door onze producten daarin te exporteren naar China kun je die samenleving beïnvloeden op een manier dat die meer in lijn komt met onze Europese normen, mm-hmm, en waarden, om het maar zo te zeggen. Tegelijkertijd vraag ik me heel sterk af of Den Haag überhaupt de capaciteiten heeft om dezelfde veiligheidsanalyse te maken als de Amerikanen. Mm-hmm. Als we toch kijken naar hoe de binnenlandse politiek ervoor staat, dat is al op veel vlakken een beetje een puinhoop. Ministeries die elkaar niet helemaal de juiste informatie toespelen, of elkaar vertrouwen of niet goed kunnen communiceren, vraag ik me af of ze daar een eigen analyse kunnen maken en echt veel van leer kunnen trekken tegen de Amerikanen.
Ja, maar dan liever dus maar vertrouwen wat de Amerikanen analyseren.
Dan denk ik dat wel, ja.
Ja. Vorige week, Paul, was premier Kishida van Japan nog bij Biden te gast. Vandaag dus Rutte.
Ja.
Is geen toeval, denk ik, hè, dat zo vlak naar elkaar zit ook. En deze twee heren.
Dus wat je eigenlijk ziet is de formatie van de handelskartel, een OPEC, op halfgeleiders eigenlijk. En daar zijn eigenlijk maar 4 of 5 landen relevant. Dat is Taiwan, Zuid-Korea, Japan en Nederland. Mm-hmm. Kijk, voor 3 van die landen is het zo dat hun bestaansrecht is eigenlijk gebaseerd op Amerikaanse militaire macht. Er zitten honderden duizenden troepen in die 3 landen. En Taiwan bestaat eigenlijk puur en alleen omdat Amerikanen dat willen. Ja. Nederland is iets anders, maar we zijn wel degelijk ook afhankelijk van de Amerikanen. Dus als je die 5 bij elkaar hebt, dat zijn best wel eensgezinde landen. Dat zijn westerse democratieën met mensenrechten, met vrije verkiezingen. Dus die kunnen samen inderdaad een vuist vormen tegen China. Dat is een logische constructie.
Ja. Nou, zo schrijnen mag er ook van, we gaan niet zomaar bij het kruisje tekenen. Dat moeten we dan in Europees verband bijvoorbeeld gaan doen. Klinkt misschien mooi, alleen Nederland is wel natuurlijk wel de meest relevante speler als het om dit onderwerp gaat in Europa. Dus in hoeverre is dat een goed argument van haar? Want je zou het liefst misschien inderdaad dingen groter aanpakken. Maar ja, als het alleen maar om Nederland draait. Ja,
kijk, Europa zelf is eigenlijk al een geopolitieke dwerg. Economisch zijn we enorm. Maar geopolitiek, we kunnen geveterd worden ieder van de 27 lidstaten. Dus we doen gewoon heel weinig. Laat staan dat Nederland dan zijn eentje kan doen. Dus en om even dit in perspectief te zetten. TSMC, die Taiwanese semiconductor gigant, die zet een investering neer in Arizona. Dat is $40 miljard. Het defensiebudget van Nederland is jaarlijks $15 miljard. Mm-hmm. Dus een private organisatie zet even een investering neer die grofweg 3 keer het nationale defensiebudget van Nederland is.
Ja.
In een andere staat. Ja. Dus, dit zijn het soort actoren waar je het over hebt.
Ja. Dan gaan we eens kijken naar onze bellers, hoe zij erover denken. 020-468-4x0, als je wil reageren. Nederland moet zich niet laten gebruiken voor Bidens handelsoorlog met China. John, goedemorgen. Of John?
Goedemorgen.
Hallo, zeg het maar.
Ja, het ging net over ASML en het lijkt mij heel verstandig dat we inderdaad niet aan China dat soort faciliteiten bieden om daar chips aan te laten maken. Maar laten we alles in eigen hand houden. Er zijn heel veel problemen naar de energie, zeg maar. Dat we afhankelijk zijn van Rusland of van het Midden-Oosten. En de chip is de toekomst. En dan kunnen wij gewoon een stempel drukken als we zelf de chips gaan maken in plaats van de machines te verkopen en weer afhankelijk worden van andere landen.
Ja, want anders lever je jezelf eigenlijk uit aan China en heb je het eigenlijk zelf gedaan, zeg jij.
Of aan Amerika, ja. Wat je wil. Of je neemt okay. een samenwerkingsverband. Maar dat je wel het heft in eigen handen houdt. Want nu heb je een als klein land met deze chipmachines het heft in handen om, om voor de komende 50 jaar echt iets in de wereld te bereiken.
Duidelijk, de Netherlands first, wat jou betreft. Jan, goedemorgen. Jan?
Ja, goedemorgen, met Jan.
Zeg het maar.
Ja, goedemorgen. Oh, ik wist niet dat ik aan het beurt was. Dat was leuk. Nou, ik vind eigenlijk dat Nederland vooral zelf in de hand moet houden aan wie ze de producten gaan leveren. In dit geval chipmachines. ASML is natuurlijk een heel belangrijk bedrijf. Volgens economie zijn ze ook het grootste fonds, geloof ik, inmiddels in Amsterdam. Mm-hmm. En ik denk dat wij niet door Amerika moeten laten voorschrijven door wie aan wie we gaan leveren. Er zijn geen internationale handelssancties tegen China. Zoals het wel is bijvoorbeeld tegenover Iran of Noord-Korea. Dus ik denk dat we dat gewoon in dat kader gewoon moeten kunnen leveren aan wie wij willen.
Ja.
Anders worden we weer afhankelijk van de Amerikanen.
Ja. En los van wat Joe Biden wil, zou jij vinden dat we die dingen moeten kunnen leveren aan China of moeten we dat niet doen?
Ik denk dat het op dit moment, als je puur naar economisch belang kijkt, dat we dat zeker wel moeten doen. Ja. Omdat China nog steeds een hele grote producent is van microelektronica. En we daar gewoon ook zelf van afhankelijk zijn of dat we willen of niet.
Duidelijk, dankjewel voor het bellen. En tot slot van dit blokje even Dennis. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik punt nummer 1 is dat het eigenlijk niet echt een handelsoorlog is, maar meer een technologische oorlog, denk ik. En punt nummer 2 is, die chip moet uiteindelijk toch al gemaakt worden. Dus die machines gaan uiteindelijk toch wel verkocht worden. Want de vraag naar chips blijft.
Ja, dus als we linksom of rechtsom, dat komt er toch wel, denk jij?
Ja, voor ons netto zal het nu zelf wel uitmaken. En als je dan de Amerikanen niet in de haren stijgt, nou, dan is deze staat ook wel goed.
Dennis, dank voor het bellen.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel vandaag Emma Mouthaan van skerenstudent.com, Tarim Ranjan, journalist en jurist. En ook bij me is Paul Verhagen, hij is high-tech competitie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. We praten over ons breekijzer. Nederland moet zich niet laten gebruiken voor Bidens handelsoorlog met China. Als je wil reageren, pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0, dan kom je zo meteen nog in de uitzending. Paul, je zei het net al, we moeten misschien gaan kijken of we iets kunnen gaan uitruilen. Stel nou dat wij een hele strenge lijn gaan hanteren tegen Biden en heel streng gaan doen. Wat gaat er dan gebeuren? Gaat hij dan zeggen, joh, dan moet je misschien ook maar eens wat meer gaan doen aan die oorlog in Oekraïne? Of wat heeft hij voor munitie tegen ons?
Nou ja, kijk, het allerergste geval is dat, dat werd eerder genoemd, dat argument van ASML, dat de Chinezen deze technologie niet kunnen nabootsen. Oké, ik weet niet of dat geloof. Mm-hmm. Amerikanen kunnen dat zeker wel. Mm-hmm. Zoals zij echt zeggen van, ja, ASML is zo vervelend,
ja.
Wij gaan gewoon een Amerikaans versie, noem het USML, zoiets opzetten. En trekken dat de defensiesector in, dan dus ben je ook klaar.
Op die manier kunnen ze je ook kapot maken.
Ja, okay. Dus als ze echt zeggen van dit is dusdanig gevoelige technologie dat het gewoon binnen militaire toepassingen valt. Nou oké, dan gaan we dat doen. En als je dan zegt de Amerikanen kunnen dat niet weginnoveren. Denk het wel.
Ja.
Dat is het ergste geval.
Okay.
Zoals ik net al zei, ze kunnen ook gewoon een directe sanctie op ASML opleggen. Mm-hmm. Ze kunnen dollarmarkt toegang ontzeggen. Ja. Ze kunnen allerlei vervelende dingen doen om het leven zo moeilijk mogelijk te maken. Maar dat is allemaal niet in strategisch belang van de Amerikanen.
Nee.
Amerikanen willen zoveel mogelijk van hun troepen uit Europa weghalen om neer te zetten in Azië voor die competitie met China.
Ja.
Als je in het proces van dat doen ook nog een strategisch rivaal maakt van Europa, dan ben je ook als Amerika nog verder van huis.
Ja.
Want nu ben je met zowel de Europeanen als met de Chinezen en geopolitieke competitie aangegaan. Mm-hmm. Dat wil je niet doen. Je wilt het liefste een westerse as vormen tegen China.
Ja. Nu is het zo dat China al geen toegang heeft tot die EUV-machines, hè, de nieuwste technologie van ASML.
Ja.
Maar andere producten mogen zij in principe wel exporteren. Zou je ervoor zijn om dat, ook een beetje dezelfde vraag als net bij die beller, los van Joe Biden, om daarmee te stoppen? Want ja, misschien komt het er linksom of rechtsom toch alsnog wel. Maar ja, is het zo verstandig dat je, ik zal hem niet zeggen vijand, nou misschien ook wel trouwens, dat je die zelf groter maakt?
Ik zou ermee stoppen. Ja. En dat kan ook, denk ik wel. Je moet wel nadenken over hoe ASML ermee omgaat met een R&D bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Want het hele businessmodel van ASML is eigenlijk, wij zetten heel veel geld in op R&D. Bouwen technologie, exporteren dat naar China, verkopen dat en halen dan dat geld terug om de volgende generatie neer te zetten. Als China wegvalt, dan houdt die cyclus eigenlijk op. Dus dat R&D-budget, dat wordt een steeds groter aandeel van je totale omzet. Daar ga je moeten stutten.
Mm-hmm.
Eventueel met staatssteun, eventueel met subsidies. Maar je wil wel door blijven ontwikkelen op die technologie.
Ja, je bent ook wel een beetje op die manier de vrije markt opzij aan het schuiven, hè, Tarim? Het is, je zegt eigenlijk, we willen niet dat je dit koopt, dus succes, bekijk het maar.
Nou ja, wat ik ook bij de vorige bellers een beetje proefde, het sentiment van oké, we hebben nu die chip in handen en wees er nou een beetje zuinig op, want dat geeft aan wat ons belang als Nederland is. Maar dat is natuurlijk ook een beetje een illusie, want dat is een tijdelijke voorsprong die je hebt. En wat Paul zegt, de Amerikanen die kunnen dat namaken, de Chinezen, dat is dus waar Peter Wijnk voor waarschuwt. Als je dit doet, nodig je ze eigenlijk alleen maar uit om maar op hun eigen eilandje, figuurlijk gesproken, door te gaan met het ontwikkelen van hun chip. Dus wat dat betreft, denk ik dat je echt wel vraagtekens kunt zetten bij het idee van oké, laten we daar nu super protectionistisch over doen.
Mm-hmm. Maar hoe moet je daar wel mee omgaan?
Nou ja, ik denk dat het verstandig is om wel je eigen belangen op papier te zetten.
Ja.
En dus bijvoorbeeld te praten over oké, als Biden dit wil, wat kunnen we dan bereiken, bijvoorbeeld de IRA en de effecten daarvan.
Ja.
Waar we het natuurlijk een paar maanden geleden nog over hebben gehad. Van ja, oké, wat nou als dat was het inderdaad gewoon gezien wordt als ongeoorloofde staatssteun.
Mm-hmm.
Maar ik zou oppassen met inderdaad een te grote mond tonen tegenover een wereldmacht als Amerika.
Ja, en maar sinds 2019 heeft ons land een China-strategie. Die heeft toen nog minister Blok nog in de Tweede Kamer verdedigd. En die zei ja, we zijn eigenlijk op zoek naar een soort nieuwe balans in de relatie. Waarbij we ook wel weer oog moeten houden voor de Nederlandse belangen. Maar we moeten ook weer voorzichtig zijn. Heb jij het idee dat we met z'n allen goed weten wat we met China aan moeten? Of is het heel versnipperd?
Ik denk dat het lastig is. Weet je, het is natuurlijk sowieso een heel groot land. Heel veel positieve dingen, heel veel minder positieve dingen.
Mensenrechten.
Precies. En dus zeg maar, ik denk dat het sowieso, ook vergeleken met Nederland, China stelt zeg maar zoveel voor en Nederland eigenlijk zo weinig. Ja. Het is echt wel meer dat wij rekening moeten houden met China dan dat China rekening houdt met ons. En dus is het wel belangrijk dat er iets van een strategie is en dat daarover nagedacht wordt. Maar of dat goed wordt gedaan, ja, durf ik niet te zeggen.
Ja. Paul, Blok zei toen ook in de Kamer, ja, de EU moet leidend zijn als het gaat om beleid richting de nieuwe wereldmacht. Zou Biden niet eigenlijk dan met Charles Michel van de Europese Raad of met Ursula von der Leyen moeten spreken in plaats van nu met Markje Rutte?
Ja, in principe wel. Ja. Kijk, eigenlijk hebben de Amerikanen en de Chinezen dezelfde strategie. Namelijk speel één voor één de lidstaten van de EU uit elkaar.
Ja.
Want dat is heel makkelijk. Op zijn eentje stelt Nederland helemaal niet zoveel voor. Dus waarom hebben we dit gesprek überhaupt niet op EU-niveau? Mm-hmm. Kijk, ASML is eigenlijk groter dan Nederland. Dus dit moet op EU-niveau, anders kun je dit gewoon niet stutten. Again, het is 3 keer de investering van het nationaal defensiebudget.
Ja, maar waarom zit dan dus vandaag Rutte daar en niet von der Leyen of Michel?
Kijk, Nederland heeft wel een interessante rol binnen de EU zelf. Want zeker na het vertrek van de Britten zijn we eigenlijk de meest Amerika-gezinde kandidaten binnen de EU. De Fransen en de Duitsers hebben meer soort van patriotistische en nationalistische houdingen binnen de EU zelf. Dus wij zijn heel erg eigenlijk in één lijn met het oude paradigma van Amerika, namelijk neoliberalisme en vrijhandel.
Ja.
En nu komen we eigenlijk heel erg tot schuring, omdat de Amerikanen sluiten van nee, we gaan het nu op protectionisme gooien. Dus die discussie, daar is belangrijk dat Nederland in meekomt, zodat Europa ook langzaamaan meekomt.
Ja, we hebben het dus over een handelsoorlog tussen Amerika en China. Of een van de bellers zei, kan het misschien beter een tech- of een chipsoorlog noemen. Nou, is waar waarschijnlijk.
Ja.
Aan de andere kant, je zei het al, Amerika heeft zijn Inflation Reduction Act gelanceerd.
Mm-hmm.
Torenhoge subsidies voor alles wat groen is en dergelijke. In Europa gaan ook steeds meer stemmen op van ja, Alexander de Croo laatst nog van België, van ja, misschien moeten wij toch ook maar dat soort subsidiepakketten gaan optuigen om die concurrentie aan te kunnen. Denk je dat Joe Biden zich daar zorgen om maakt dat er ook een soort handelsoorlog met Europa dreigt? En dan heeft hij dus een oorlog met China en een oorlog met Europa.
Ja, als je dit slim doet als Amerikanen en Europeanen, dan stem je dat af. Dat we gewoon eigenlijk een soort van kleinere mondiale globalisering hebben, waar Europa en de VS elkaar niet in het vaarwater zitten. Dat wij bijvoorbeeld EV's bouwen en zij bouwen iets anders. Mm-hmm. Dat we niet het allebei gaan proberen.
Maar daar staat hij ook wel voor open, denk je? Amerika.
Denk het ook wel. En het punt is natuurlijk dat de fundamentele soort van pilaren van EU-beleid zijn helemaal afgebrokkeld tijdens de oorlog in Oekraïne. Want we waren allergisch voor staatssteun. Ja. We waren pacifistisch.
Ja.
Nu worden ineens alle defensiebudgetten opgegooid en staatssteun. Ja. Maar dat is specifiek iets wat eigenlijk tegen het idee van Maastricht inging.
Mm-hmm.
Dus dat is een verandering. Dus het oude is stervende. Het nieuwende wordt ofwel gevetoed, ofwel is niet duidelijk, ofwel er moet even over worden gepolderd.
Ja.
Maar er is inderdaad gewoon een volledige omslag van geopolitiek.
Ja, god, Joe Biden las zich echt de bal uit zijn broek, hè? Je ziet wat hier gebeurt en denkt ook van, ik heb ze echt om mijn vinger gewonden. Want we hebben geen idee wat ze doen, wat jij zegt, wat ze doen in Europa daar. Alle oude dogma's die zijn overboord.
Nou kijk, ik heb het ook met de Amerikanen hierover gehad, over dit soort exportbans op ASML. En zij hadden het hier in 2017 al over. Dus de Amerikanen hebben gezegd van, waar zijn jullie in godsnaam mee bezig?
Ja.
We zijn 5-6 jaar verder. Er is een oorlog op jullie continent, niet onze.
Mm-hmm.
Waar is je defensiebudget? Wat ben je aan het doen?
Laten we nog een paar bellers kijken. Die reageren op ons breekijzer. Nederland moet zich niet laten gebruiken voor Bidens handelsoorlog met China. Even kijken wie er het langst aan de telefoon hangt. Cecile, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik ben het eens met de stelling.
Mm-hmm. Waarom?
Ik vind dat er verdwijnt al zoveel industrie uit Nederland, dat ASML is een van de grootste die we hebben.
Ja.
En we moeten gewoon leveren aan wie we willen.
Ja.
En net als Netcar dreigt te verdwijnen, de enige medicijnfabriek die gaat verdwijnen.
Ja, in generics, ja.
Ja, ik vind het schandalig.
Ja.
Ik vind dat helemaal deze regering moet ervoor zorgen dat ze alles binnen kunnen houden en alles leveren wat ze kunnen leveren.
Ja, en die bedrijven moeten dat zelf kunnen besluiten aan wie ze willen leveren.
Ja, helemaal. En sowieso subsidie aan bijvoorbeeld een medicijnfabrikant. Ik vind dat schandalig als dat afgedingest wordt.
Duidelijk. Dankjewel voor het bellen. Ja, medicijnen gaan we het de andere keer weer over.
Kan ik daar iets aan toevoegen?
Jazeker.
Kijk, er is nu het idee dat je industrie terug wil halen naar Europa.
Ja.
Maar chipproductie is super goor. Het kost ongelooflijk elektriciteit, water. Er komt allemaal industriële drek uit.
Mm-hmm.
Dus
moet je helemaal niet willen, dus eigenlijk.
Die ambitie om chips in Europa te hebben staat haaks op je duurzaamheidsbeleid.
Okay.
En het was specifiek omdat China eigenlijk bereid was om de ecologische kosten te dragen van chipproductie.
Mm-hmm.
Dat het überhaupt daar staat.
Mm-hmm.
Dus er zit hier eigenlijk van, oké, ja, misschien voor strategische reden wil je die dingen in Europa hebben, maar met je Green European Act, met je stikstof, ja, met je...
Frans Timmermans was er niet blij van.
Precies. En als jij denkt dat Zeewolde en Meta met een data warehouse al een probleem is, ja, als de TSMC-fabrieken komen,
ja,
good luck.
Nou, die hebben het al aangekondigd, hè? Ik geloof TSMC, maar ook inderdaad Intel, dat ze in Europa fabrieken gaan openen.
Ja, waar? Naast een kernreactor in Duitsland, die gesloten wordt.
Ja.
Op bruinkool.
Jij moet er nog eens zien gebeuren eerst.
Ja, die infrastructuur moet neergezet worden. En dat is ook niet goedkoop.
Fred, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg maar.
Fred van der Laar.
Hallo Fred van der Laar.
Ik vind dat Nederland buiten de discussie moet blijven tussen China en Amerika.
Mm-hmm.
Want voordat je het weet, word je betrokken in een bepaald kamp. En Nederland heeft grote belangen en Europa ook in China.
Mm-hmm.
Dus je moet proberen te eten van twee walletjes. En mijn advies aan de minister-president is nu: leg de nadruk op de IRD, de Inflatie Reduction
Act. Mm-hmm.
Ga daar op zitten. Wat doet Amerika nu tekort aan de Europese economieën? Wat is de bedoeling daarvan?
Ja.
Dus blijf uit die discussie tussen ASML en China en Amerika. Blijf daar weg van.
En richt je vooral op je eigen belangen. Dat is dus die IRA wat jou betreft. Dankjewel, Fred. En tot slot, Liewe, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, gepassioneerd, oneens natuurlijk. Ik denk dat het een tijd is van keuze maken. En, maar wel binnen die keuze hebben wij nu eindelijk eens een keer een moment waarop we invloed uit kunnen oefenen.
Ja.
Engelsen noemen dat reciprocity. Nou, keuze, dus het lijkt me duidelijk dat we kant van de VS kiezen. Maar als we invloed op hebben hoe de VS met China omgaat en daar binnen onze belangen goed kunnen behartigen.
Mm-hmm.
Ja, want we hebben geen belang bij dat China helemaal in zichzelf gaat keren.
Mm.
Niemand heeft daar belang bij.
Dus
dit is het wij als piepklein landje, dit is het moment voor onze politiek om een keer echt iets voor elkaar te krijgen.
Ja, dus moeten we heel voorzichtig mee zijn en goed dit moment benutten, zeg jij.
Reciprocity vragen. Wat doe je dan voor ons?
Dankjewel voor het bellen.
Bij Biden, maar ook bij China.
Dankjewel voor het bellen, Dio. Tot slot, Paul, nog eventjes. Kunnen we boze reacties uit China verwachten als we wel op één lijn met Amerika gaan staan? En we zeggen, ja, meneer Biden, nee, meneer Biden, we doen wat u wil. Ik geloof dat er al teksten zijn geuit als laten die landen zelf besluiten wat ze willen.
Kijk, de Chinezen die hebben het ook over verkapt kolonialisme,
ja,
en imperialisme en American bullying en blablabla. Wat ik een beetje proef uit die vraag is die hypothetische vraag van als we het Amerikaanse kamp gaan.
Mm-hmm.
We zitten al lang en breed in het Amerikaanse kamp. We zitten in de NAVO.
We zijn een spelletje aan het spelen.
Precies. Dus het is nog dommer om afhankelijk van iemand te zijn en dan gaan tegenwerken.
Ja.
En dat is feitelijk waar we nu al zitten.
Ja.
De Chinezen die gaan inderdaad een eigen chipindustrie opzetten. Dat is duur. En het zou kunnen. Je gaat inderdaad een koude oorlogdynamiek in, waar je een tech race, een arms race hebt op AI, op halfgeleiders, op quantum, op allerlei nieuwe technologie.
Dus we zijn het een heel stukje aan het voeren. Uiteindelijk gaat het toch gebeuren.
Uncle Sam decides.
Dankjewel. Paul Verhagen, high-tech competitie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Op onze Instagram-pagina 77% het eens met ons breekijzer. Nederland moet zich niet laten gebruiken voor Bidens handelsoorlog met China. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. Wij gaan zo meteen verder praten over het nieuws van de dag. Een nieuw kaartje dat aantoont welke kankersoorten waar in Nederland het meest voorkomen. Wat moet je daar nou van vinden? Ik vind het een beetje een eng eruit zien ook. En de vrijwillige, nieuwe vrijwillige dienstplicht, wat dan dus geen dienstplicht is bij Defensie, die blijkt mega populair. Populair te zijn. Zometeen allemaal in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag Emma Mouthaan, oprichter van skerestudent.com, en Tarim Ranjan, jurist en journalist, onder andere voor het Parool. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met Davos. Laten we daar maar eens eerst gaan kijken. Vandaag de eerste officiële dag van het World Economic Forum, de jaarlijkse vergadering in Davos. En toespraak van allerlei houten methoden. Als je het programma bekijkt, het is één grote parade van prominenten. Onder andere Ursula von der Leyen vandaag, de voorzitter van de Europese Commissie. Luister eventjes mee naar Europa-verslaggever Stefan de Vries, die vertelt waarom eigenlijk iedereen en zijn moeder naar Davos toe gaat.
Het thema dit jaar van het forum is samenwerken in een gefragmenteerde wereld. Daar stoot je niemand mee voor het hoofd. Daar kun je eigenlijk alle kanten mee op. Het WEF is dan ook meer te vergelijken met het festival van Cannes, maar dan eigenlijk voor politici, regeringsleiders, CEO's van allerlei grote bedrijven en ook NGO's. Die komen netwerken met elkaar. Je ontmoet mensen fysiek die je anders niet zo snel zult spreken. Maar belangrijker nog, denk ik, is dat als je in Davos bent, dan hoor je erbij.
Ja, je hoort erbij, dus je kan er niet missen eigenlijk. Aan de andere kant, er is ook wel wat vraagtekens over die club te stellen. En je kan er allerlei gekke complottheorieën over loslaten. Dat kan, maar je kan ook denken van, goh, wat is dat eigenlijk voor een gek overlegclubje? En wat moeten we daar? Moeten we daarbij willen zijn of niet? Emma, wat vind jij? World Economic Forum, de jaarlijkse vergadering. Is dat nou iets waarvan, kan dat kwaad of helemaal niet? Er zijn heel veel mensen die vinden het maar een enge iets.
Mm-hmm. Nou, wat ik heel interessant vind aan het World Economic Forum is dat het eigenlijk één grote lobbyclub is. Mm-hmm. Weet je, het is eigenlijk gewoon een soort van bedrijven, 1000 bedrijven zo ongeveer, die funden de World Economic Forum. En eigenlijk is het een beetje, hoe kunnen wij zeg maar de belangrijke mensen in de wereld gaan beïnvloeden om een beetje te doen wat wij willen.
Ja.
En lobbyen, daar kan je sowieso het een en ander van vinden. Uh-huh. Vind ik zelf ook. Maar het gebeurt hier op zo'n grote schaal. En dat is dus ook meteen het lastige daaraan. Het World Economic Forum is zo groot. Iedereen gaat er naartoe. Uh-huh. En dus eigenlijk is het dus bijna geen optie meer om er niet naartoe te gaan. Mm-hmm. Omdat er, ondanks dat er dus wel veel gelobbyd wordt, is het dus ook wel gewoon een soort van belangrijk netwerkevent voor internationale spelers.
Ja. Dus, wat zou jij zeggen? Het is wel een beetje, het is een beetje een gevaarlijk iets. Omdat je kan er niet naartoe.
Ja, je kan er niet naartoe. Ja. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is voor de politici die daar dus zijn. Uh-huh. Dat ze zich gewoon heel bewust zijn van de dingen die er spelen op de achtergrond. De verlangens, de belangen.
Gevoeligheden.
En dus ook zeg maar de stakeholders. En wat die eigenlijk van je willen als je daar dus bent.
Hmm. Vanuit Nederland gaan er 7 politici, inclusief premier Rutte. Dus die vliegt waarschijnlijk vanavond dan weer terug. Of misschien wel gelijk door, geen idee. En die gaat dan ook naar het World Economic Forum. Ik geloof dat von der Leyen 10 eurocommissarissen meeneemt. Tarim, vind je dat een probleem? Of vind je het eigenlijk helemaal geen probleem? En praten we hier nu alleen maar over omdat een paar complotdenkers er moeilijk over doen?
Nou ja, die hebben natuurlijk wel ervoor gezorgd dat iedereen, echt iedereen het nu kent. Ja. En dat het ook als een rode lap werkt op elke complotwapje zo ongeveer die je kan bedenken. Het is
maar
inderdaad,
hebben ze misschien een punt?
Nou, ik vraag me af, wat denk je dat er op zo'n COP27 gebeurt? Zo'n klimaattop, mm-hmm, die gesponsord wordt door Egypt Air. Dat is nog steeds mijn favoriete voorbeeld van, oké, we hebben het idee dat we daar, en natuurlijk, dat is dan georganiseerd door de Verenigde Naties, dus ietsje anders wel. Dat komt ietsje gelegitimeerder over. Maar ook daar heb je te maken met enorme lobbybelangen, ja. Organisaties, landen ook die bijvoorbeeld de belangen van bedrijven in hun land beschermen en op die manier invloed proberen uit te oefenen.
Fossiele dus, lobbyisten.
Inderdaad. Dus dat zet wel een beetje het World Economic Forum in perspectief voor mij. Mm-hmm. Het klinkt inderdaad een beetje eng. En het klinkt als een soort grote, machtige centrum van de macht. Wat ook wel is eigenlijk voor die paar dagen.
Ja, is het wel. Ja.
Maar verschilt het zoveel van een andere top?
Ja, en, nee.
Nee,
niet.
Toch? Nee.
Nee. Maar dus eigenlijk geeft dat eigenlijk dan niet aan dat we ook bij die andere toppen een beetje vraagtekens moeten gaan zetten. Of misschien net even wat beter kijken van oh, wie sponsort dit.
Maar het is toch prima om een beetje te netwerken links en rechts. Een beetje informeel en achter een zaaltje achteraf en je babbelt wat. Want je hebt ook in die complottheorie heb je natuurlijk, ja, je hebt gradaties. Je hebt mensen die geloven dat Klaus Schwab een soort man is die de wereld stiekem bestuurt met een stiekeme wereldregering. En die op die manier. En je hebt mensen die er misschien legitieme kritiek op hebben. Die zeggen het is allemaal wel heel geheimzinnig. Waarom gaat iedereen erheen? Waar zit jij op dat spectrum?
Oh, zeker meer dat laatste. Okay. Ik ben totaal niet reptielen, bla bla bla, helemaal niet. Maar ik denk wel, hè, om zeg maar wappies is een beetje oneerbiedig. Mm. En ik denk oprecht dat heel vaak mensen die toch wel een soort van achterdochtig zijn en misschien dan een beetje te achterdochtig, dat die soms best wel een punt kunnen hebben. Mm-hmm. En dat je daar best wel even kan kijken van hey, waar komt die kritiek vandaan?
Ja. En bijvoorbeeld die geheimzinnigheid, daar zou je misschien iets aan kunnen doen. Gooi de boel dan open, dat je alles kan meekijken. Dat zou toch ook helpen?
Ja, bijvoorbeeld. Maar ja, tegelijkertijd, het World Economic Forum, dat is niet een publieke instelling of zo. Dat is gewoon een private organisatie. Dus wat dat betreft staat het hun vrij om het gewoon geheimzinnig te houden, weet je wel.
Ja. Ik zag bij Pieter Omtzigt, die beklaagt zich er ook over. Die zegt van ja, goh, de Nederlandse delegatie naar Davos is wel erg groot. Zeker als je beseft dat veel regeringsleiders van grote landen en ook allerlei koningshuizen, nou bijvoorbeeld Biden komt niet, stuurt twee andere mensen, waaronder John Kerry geloof ik. Xi Jinping komt niet. En wij komen er wel met een zeer prominente line-up. Ja, moet je niet eigenlijk denken, als je er toch niks te halen hebt, het is een beetje een dubieus clubje in de zin van gefund door bedrijven en een beetje een netwerkorganisatie, moet je daar eigenlijk dan wel heen. Laat je het zelf lekker schieten, joh.
Je hebt zelf in de hand hoe belangrijk je het maakt, natuurlijk. Kijk, de Zuid-Afrikaanse president heeft ook gezegd, er wordt nu in mijn land zoveel gedoe, ik ga niet tijd hiervoor vrijmaken. Ja. Dat kan je natuurlijk ook doen. Dat staat je vrij. Ik denk wel, nog even terug te komen op waar we het net over hadden, als je dat heel erg naar microniveau reduceert, ook wat er gewoon bijvoorbeeld elke dag in de Tweede Kamer gebeurt, wordt ook voor alles in achterkamers besproken. Aan de ene kant, ja, wil je dat dat transparant wordt en openbaar, zodat iedereen weet of kan volgen hoe dat gaat. Maar aan de andere kant krijgt men ook op die manier heel veel gedaan. Hm. Want die transparantie en openbaarheid die vertraagt ook heel veel. En het gaat allemaal heel erg traag in de politiek en de bestuurlijke wereld. En dat is natuurlijk een balans die waar je altijd, ja, of je moet daar altijd een balans tussen vinden, tussen die twee belangen.
Maar heb je niet het idee dat het nu al te ver is doorgeslagen naar de achterkamertjes, zeg maar ook dus hier op lokaal niveau, zeg maar, hier in Nederland?
Ik heb het idee dat we juist weer toegaan naar meer openbaarheid. Dat er ook ambtenaren zeggen van oké, dit kan, maar weet dan wel dat we je met honderden documenten plat gaan slaan en dat je dan zelf een soort schrifting daarin moet maken. En ik ben voor openbaarheid, hè. Daar geen twijfel over. Maar je moet je wel afvragen van oké, wat dient die openbaarheid dan?
En is dat
puur om het idee? Ja, maar is dat puur om het idee of kun je ook effectief controle uitvoeren?
Zonder openbaarheid geen controle, denk ik. Dat wordt een beetje lastig.
Met te veel openbaarheid geen effectieve controle. Want wie gaat al die duizenden documenten doornemen?
Waarom zijn er überhaupt duizenden documenten?
Dat is een hele goede
vraag. Okay, laten we daar een andere keer over hebben. Ik zie wel naar één ding uit. Dat is de interviews met de besneeuwde achtergronden bij CNBC en CNN met Mark Rutte, die dan Engels gaat praten. Daar heb ik nu al heel veel zin in. Dat gaat vast komen ergens de komende dagen. Oké, ander nieuws van vandaag. Interessante publicatie van het IKNL, het Integraal Kankercentrum Nederland. Zij hebben een atlas gepresenteerd waarin per gebied is te zien welke kankersoorten daar voorkomen en ook in welke mate dat is tegenover het Nederlands gemiddelde. Dus of je nou in een postcodegebied woont waarbij dat meer of minder voorkomt. Die atlas is zelfs dermate specifiek dat je ook echt kan selecteren op soorten, kankersoorten die dus voorkomen, hoe vaak die voorkomen. Bijvoorbeeld hier rondom de studio, als je dan even kijkt, postcodegebied, is bovengemiddeld veel lever, galweg en longkanker. Nou, kankeratlas.iknl.nl als je zelf wil kijken. Alleen ik vroeg me wel een beetje af. Ja, dan zie je dit vanochtend. Jullie hebben vast ook even gekeken op jullie eigen postcodegebied. Ik kijk ook bij mij thuis. Enorm veel meer longkanker dan gemiddeld. Ja, en dan? Wat moet je ermee? ik vond ook een beetje dat ik dacht van ja, en nu loop ik ook risico of zo?
Nou ja, het is best wel handig om te weten welke soorten kanker bij jou in de buurt veel voorkomen. En ook welke type van dat soort kanker. Dus bijvoorbeeld huidkanker is helemaal opgedeeld in soorten. Mm-hmm. En hoe dat dan ontstaat. En vervolgens kun je kijken naar preventieve maatregelen. Ook op beleidsniveau bijvoorbeeld. Van goh, merken we dat mensen in deze wijk slechter voor zichzelf zorgen als ze naar het strand gaan of de zon opzoeken. Mm-hmm. Nou, dan kun je veel doen in preventie. En dus altijd zoveel dat je kan doen, want het gaat om kanker. En daar zit ook een heel groot, helaas, kanselement in. Mm-hmm. Maar ik denk dat het best een goed idee is om het risico dat je zelf in de hand hebt zoveel mogelijk te minimaliseren.
Ja, maar is dit niet eigenlijk vooral iets voor beleidsmakers om iets mee te gaan doen? Dat je inderdaad zegt van, goh, mensen die dicht bij zee wonen, als we daadwerkelijk zien dat daar meer huidkanker voorkomt, nou, dan moeten we daar misschien meer voorlichting doen. Als je ziet dat mm-hmm. meer kanker voorkomt bij grote industrie of iets dergelijks, moet je daar iets mee gaan doen. Maar ja, zo'n kaartje, ja, ik weet niet wat ik nu moet doen, terwijl ik dus zie dat waar ik woon, dat er 14% meer longkanker is boven gemiddeld. Ja, en nu?
Nee, ja, je kan
ik ook al niet, ja.
Je kan dit natuurlijk ook zien als een soort van instrument dat juist dus aan burgers wordt gegeven om hun ook informatie te geven over hoe het nou precies zit. En vervolgens kunnen die burgers natuurlijk die informatie weer gebruiken om wat meer druk te zetten op de politiek. Mm-hmm. En te zeggen, wij willen gratis zonnebrand op het strand. Mm-hmm. Of zo. Of wij willen dat een bepaalde fabriek hier sluit. Want we zien dat in de afgelopen 10 jaar veel meer deze kankersoort komt. En in de gemeentes daaromheen is dat helemaal niet het geval. He, wat is hier aan de hand?
Ja, of dat je in bepaalde gebieden dus bevolkingsonderzoek gaat stimuleren, omdat je ziet dat baarmoederhalskanker op sommige plekken meer voorkomt. Dus het levert voor jullie best wel veel waardevolle informatie op. Ja. Maar je leven veranderen nu of zo, of iets dergelijks. Dat, ja, jij kan verhuizen. Nee, maar ook dat heeft geen zin. Ja.
Ja, het is in die zin, het is niet zeg maar dat het een voorspellende kaart is, natuurlijk. Het is van de data van de afgelopen 10 jaar. Hmm. En de laatste 2 jaar zijn zelfs al niet meegenomen. Dus wat dat betreft zegt het echt wel iets over hoe de situatie in de afgelopen 10 jaar was. En resultaten uit het verleden bieden niet altijd een garantie voor de toekomst. Maar je kan er wel wat van leren. Hm.
Maar voor je als particulier, ja, interessant om te zien, maar veel meer dan dat.
Ja, kijk, je kan gedrag niet binnen een nacht veranderen. Ja. En dat is ook niet de pretentie van die kaart. Maar je kunt wel kijken van, goh, überhaupt in de buurt inderdaad, maar ook voor jezelf van, oké, moet ik misschien hierop letten? En dan staat je vrij om je gedrag wel of niet aan te passen. Maar het maakt wel die zorg wat democratischer weer, wat meer in je eigen handen.
Ja.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR.
Hoef je dus niks voor te doen, gewoon je radio aan laten staan. Ideaal. In mijn panel vandaag Tarim Ranjan, journalist en jurist. En Emma Mouthaan, oprichter van SkerenStudent.com. En wij gaan praten over het nieuws dat jullie opviel. Emma, maar even bij jou beginnen. Jij wil het hebben over de bezetting van een pand van de Universiteit van Amsterdam gisteravond. Dat pand is ontruimd uiteindelijk. Dat ging er als volgt aan toe.
Ah! Even tweede voetjes pakken! Tweede voetjes pakken!
Ja, en het bestuur van de universiteit zegt, ja, prima dat je uitspreekt en dat je wil demonstreren, maar bezetten, dat kan niet.
Ja, weet je, dit slaat gewoon helemaal nergens op. Zo hardhandig weggevoerd worden door de ME, dat is gewoon niet oké. En dat rijmt. Mm-hmm. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar de TU Eindhoven, daar is een tijd geleden ook een bezetting geweest door studenten van het bestuurskantoor. Mm-hmm. En daar heeft uiteindelijk 8 dagen geduurd. Daar is de universiteit daadwerkelijk in gesprek gegaan met studenten. Daar is uiteindelijk gewoon in samenspraak besloten van oké, we gaan hier weer weg. We laten alles netjes achter. En die zijn weer nader tot elkaar gekomen. Mm-hmm. Maar hier zie je eigenlijk dat de UvA gewoon meteen aangifte heeft gedaan tegen die studenten die dus in dat gebouw waren.
Want dat mag niet, zegt de UvA, huisvredebreuk.
Ja, maar ja, weet je, is het nodig om daar meteen aangifte van te doen? Mm. Wetende dat een aangifte ertoe leidt dat er dus heel hardhandig wordt ingegrepen.
Ja, maar alles
hier
maar weg moeten gaan.
Nou ja, ze hadden ook even geduld kunnen hebben en even in gesprek kunnen gaan. Ja. En eerder op die dag waren er ook gesprekken tussen deze actiegroepen en de UvA. Maar eigenlijk is er dermate snel aangifte gedaan dat er niet eens gecommuniceerd kon worden tussen zeg maar de mensen die daadwerkelijk het gebouw aan het bezetten of die het gebouw gingen bezetten en de mensen die gesprekken hebben gevoerd. Weet je, daar is niet eens echt de mogelijkheid geweest van hey, hoe zijn die gesprekken gegaan? Hoe willen we dit verder? Willen we hier weggaan? Willen we hier blijven? Wat zijn onze volgende stappen? Nee, het was gewoon die gesprekken zijn nog niet eens afgerond. Er wordt aangifte gedaan en de andere mensen van die actiegroepen worden gewoon met harde hand daar weggewerkt.
Tarien, vind jij ook dat de politie op instigatie van het OM te hard en te snel heeft opgetreden? Hadden ze dat wat subtieler of anders moeten slash kunnen aanpakken?
Ik denk dat je altijd moet kiezen voor deescaleren waar het kan. En het staat de universiteit vrij om aangifte te doen van huisvredebreuk, want dat is er feitelijk aan de hand. Of in elk geval, dat is hun idee van wat er feitelijk aan de hand is. En dan mag je daar gewoon aangifte van doen. Of je vervolgens de ME op je eigen studenten af moet sturen. Ja, ik vind dat niet een slim idee.
Nee.
En inderdaad waren gesprekken bezig. En een groep studenten die een universiteitspand bezet, dat is een hele andere groep dan zeg mensen die en masse op het Museumplein vuurwerk afsteken. Ja. Waarvoor ook in het verleden heel vaak de ME is afgeroepen.
Of die dingen vernielen. Of die dingen vernielen.
Dus ik vind dat inderdaad, je kunt je heel sterk afvragen hoe proportioneel dit was.
Ja. Ja. Want deze mensen waren gewoon vredelievend. Hè? Er was verder niks aan de hand.
Niks gesloopt of zeg maar. Nee. Het gaat om deze studenten die willen dat de universiteit de banden met Shell doorbreekt. Moeten ze dat inderdaad doen wat jou betreft? Is dat een goed streven? Dat
je kan me daar wel in vinden.
Ja, waarom?
Ja, weet je, klimaatverandering still going very strong. Mm-hmm. Ik zag vanochtend nog voorbij komen dat we die 1,5 graad al binnen een jaar gaan halen waarschijnlijk. Mm-hmm. Dus ja, weet je, laten we gewoon zoveel mogelijk doen om die klimaatverandering nu in te perken.
Ja.
En Shell met zijn fossiele brandstof hoort daar gewoon niet bij.
Nee, maar zelfs wel veel centjes die ze misschien ook wel in onderzoek willen stoppen. Daar kan de universiteit ook van profiteren.
Ja, maar dat zorgt dan wel meteen voor belangenverstrengeling.
Ja, dus jij zegt dan maar niet doen.
Ja.
Oké, wat vind jij daarin?
Nou ja, kijk, het gaat hen om een aantal onderzoeken dat Shell financiert. En dat je daarvan duidelijk kunt zeggen, oké, die onderzoeken zijn niet objectief. Eigenlijk waar we het net over hadden, hè, wie financiert wat. Daar kun je denk ik altijd kritisch naar blijven kijken.
UvA functioneert daar niet objectief, zeg jij?
Dat vraag ik me sterk af als Shell die onderzoeken financiert. Als het gaat om bijvoorbeeld het geven van gastcolleges door medewerkers van Shell of het regelen van stages bij Shell, denk ik dat de universiteit daar weer juist een plek heeft om studenten bewust te maken van, god, dit bedrijf is er ook. En je kunt er op meerdere manieren over denken. Maar in plaats van het helemaal uit te sluiten, zou ik zeggen, nou ja, zorg ervoor dat Shell juist wel ook in die loop zit van dat ze een gastcollege geven, dat je daar stage kan lopen.
Ja.
Maar zet daar dan ook een perspectief tegenover.
Met de disclaimers.
Maar maak studenten daar wel bekend mee.
Ik vraag me dus af, als je dus zo'n Shell de mogelijkheid geeft om gastcolleges te komen geven... of studenten daar niet gewoon eieren op die persoon gaan gooien en überhaupt komen opdagen.
En dan moet hij mee weer komen.
Ja. Dan moet hij mee weer komen.
Ja. Nou ja, laten we hopen van niet.
Vond het wel een leuk onbedoeld woordschapje, gastcolleges. Tarien, dan wil jij het hebben over, ook in Amsterdam, een protestactie van asielzoekers.
Klopt.
In Osdorp, geloof ik, hè?
Ja, gisteren en vandaag hebben vluchtelingen geprotesteerd in het asielzoekerscentrum in Osdorp. Ze hebben daar een menselijke keten gevormd en allemaal borden omhoog gehouden en spandoeken. En het gaat hen eigenlijk om de lange wachttijden bij de IND om hun procedure af te ronden. En wat is nou het probleem? Pardon. Zolang zij geen beslissing hebben gekregen of ze mogen blijven in Nederland of niet, kunnen zij gewoon niet verder met hun leven. En dat betekent dat ze geen Nederlandse les kunnen krijgen. Het betekent dat zij niet kunnen werken. Dat betekent dat zij eigenlijk hun dagen daar best wel uitzichtloos slijten. Er zijn ook problemen in dat kamp. Dat gaat om drugshandel, gaat om diefstal, om intimidatie. Bijvoorbeeld ook van LGBT-vluchtelingen door andere vluchtelingen. Mm-hmm. En eigenlijk was dit een soort kreet om hulp van, goh, wat moeten en kunnen wij doen? Ja. En ik sprak bijvoorbeeld mensen, dit staat later vandaag online bij ons op het Parool. Ik sprak mensen die zeiden van, ja, ik heb 8 maanden geleden mijn laatste gesprekken bij de IND gehad. De IND heeft ook een wettelijke beslistermijn vanaf het begin van de procedure van 6 maanden. Ja. Die is eventjes opgerekt geweest tot 15 maanden. Vanwege de hoge asielinstroom was de officiële reden, maar ik zou zeggen, volgens mij gaat het gewoon ook om het feit dat ze enorm achterlopen. Mm-hmm. En die termijn is nu maar 6 maanden. Maar het wordt in veel gevallen gewoon niet gered. Ja. En je kunt nog zeggen van oké, als je mensen vertelt waar ze aan toe zijn, dan kunnen die er nog op anticiperen. Maar dat wordt de mensen ook niet verteld.
Nee. Nou weten we dat die hele asielketen volloopt, vastloopt. Waar zitten beginnetjes van oplossingsrichtingen?
Dat is Kijk, de IND heeft wel aanstalten gemaakt om sneller de procedures af te wikkelen. Ja. Dat zou je vooral moeten doen. Kijk, het
dat is gewoon mensenwerk.
Ja, het is mensenwerk. En ze hebben natuurlijk ook een tekort aan personeels. Ja. Dat is super lastig, dat hoor je overal. En het gaat niet per se, het is niet per se een roep om meer mensen toe te laten, maar meer mensen te laten weten waar ze aan toe zijn. Want dan kunnen ze ook door met hun leven. Dus dat vooral.
Dan gaan wij nog even kijken wat er trending is op de socials. Hashtag Luna zien we terug. De populairste kattennaam van 2022 volgens een huisdierenverzekeraar. Luna bleef de namen Simba en Nala voor, die dus de plekken 2 en 3 bezetten. En ook zijn er bijzondere nieuwkomers in de lijst zoals Crypto en Wasabi. Eten. Femke Louise is trending. De influencer deed mee aan The Roast van Comedy Central.
Je was ooit leescoach. Jij moest jongeren gaan aansporen om meer te gaan lezen. Dat is alsof Lucille Werner je atletiektrainer wordt.
5 weken eerder werd Han Roos uitgezonden over bekende Nederlanders, maar Femke Louise viel niet bepaald in de smaak. De Roast werd maar door 232.000 mensen bekeken. Het laagste kijkcijfer voor de Roast ooit en neemt ook steeds af. Dus de vraag is een beetje, is dit de laatste Roast ooit? De Toronto Zoo is trending, want de dierentuin is een nieuw initiatief gestart. Je mag een van de kakkerlakken in de dierentuin vernoemen naar iemand die je stalkt. Door een donatie te doen aan de dierentuin met de vernoeming van de stalker erbij krijg je een certificaat opgestuurd met de naam en de foto van de kakkerlak. Voor wie dat interessant vindt. Tot slot nog even het volgende. Vrijwillig het leger in. Ja, we hadden ooit een dienstplicht. Nou, die geldt niet meer. Sommige mensen willen dat wel. En er zijn best veel mensen die dat willen. Er was een proef bij Defensie. Mensen die zich aanmelden voor een vrijwillig betaald dienstjaar. Dus in plaats van dienstplicht heet dat dan een soort dienmogelijkheid wordt het genoemd. 125 plekken beschikbaar. Maar er zijn al meer dan 300 aanmeldingen. Zit ik hier met een van de aanmelders die graag een jaartje vrijwillig bij Defensie rondlopen?
Zeker niet.
Waarom, nee. waarom zo duidelijk zeker niet?
En welke andere kwaliteit? Ja, dat is zeker, maar ik heb denk ik andere kwaliteiten.
Nou, bij Defensie hebben ze ook mensen nodig die stukken schrijven en die...
Nou ja, als ik bij het Parool ooit klaar ben, zal ik wel voor de Defensiekrant. Het
Defensiekrantje, okay. Ja. Maar nooit overwogen?
Nee.
Blij dat je ook niet in dienst hoeft en dergelijke?
Ja.
Okay, want het is dus niks voor jou. Emma, hoe zit dat met jou? Ik vind jou wel een militair typeje.
Echt? Ja. Nee, joh. Nou,
standvastig, weet wat je wil, duidelijk. De beuk erin.
Ja, nee. Weet je, het is mooi dat het er is, maar ik ben blij dat het niet meer verplicht is.
Ja, maar een jaartje betaalt ze, een 10 jaar.
Ik zou denk ik te bang zijn om uitgezonden te worden.
Ja, nou, ik weet niet of dat gebeurt tijdens zo'n 10 jaar, maar ik snap het wel. Nou, dan schrijf ik jullie af als opties en dan zijn mensen zat die het wel willen. Ik ben heel benieuwd. Allright, dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Tarim Ranjan, journalist en jurist en Emma Mouthaan van skerestudent.com. Morgen ben ik er weer met BNR Breekt. Tot die tijd volg je ons via de socials. Maar het beste is gewoon je radio aan laten staan. Dan hoor je over een minuutje of, wat zal het zijn, 2+2+, een beetje, maar 4, 5, zoiets. Zaken doen met Thomas van Zijl.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.